Welkom allemaal in deze dienst. U hier in de kerk, ook een hartelijk welkom aan u die met ons verbonden bent, met ons meeluistert. We hopen met elkaar een gezegende dienst te mogen ontvangen. Het thema voor deze dienst is liefde voor de wereld, vanuit die misschien wel heel bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Nou, prachtige tekst. Mooi om eens na te denken samen in welke context de Heer Jezus die woorden nou meegeeft en wat hij ook daarin van ons vraagt. We lezen uit het Evangelie naar Johannes, Johannes 3, vers 1 tot 21. Zo was er een farizeer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk, en wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Is toch nog nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. We gaan luisteren naar de verkondiging. Het thema is liefde voor de wereld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, wat zou u vragen? Wat zou jij vragen als je op een late avond, begin van de nacht, ergens op een dakterras in Jeruzalem, naast de Heere Jezus zou zitten? Zomaar met z'n tweetjes zit je daar en je hebt alle tijd en hij zit klaar om naar je te luisteren. Wat zou je vragen? Ja, vragen te over zou je haast denken. Misschien zou je van tevoren een soort selectie moeten maken. Nou, als ik dan naar Jezus toe ga, dan beperk ik me maar, want ik heb zo verschrikkelijk veel te vragen. Welke kant gaat het op met deze wereld? Welke kant gaat het op met het milieu? Wat moeten we wel, wat moeten we niet veranderen in ons levenspatroon? Hoe lang duurt het nog voordat u terugkomt? Persoonlijke vragen. Hoe zit het met mijn leven, Heere God? Ik heb zorgen, ik heb verdriet en pijn. Kunt u daar niet iets aan doen? Waarom duurt het al zo lang? Vragen over het geweld en de oorlog in de wereld. Ja, hoe vaak wordt dat niet gezegd, hè? Als er een God is en ook nog eens een God die vol liefde is, waarom grijpt hij niet in? Dat verschrikkelijke geweld. Vragen over Gods inmenging in ons leven. Gods bezig zijn in deze wereld. Zijn natuurlijk vragen van alle tijden. De Bijbel staat al vol met dat soort vragen. De psalmen. Heere God, hoe lang nog? Heere God, doe mij recht. Van alle tijden. En niet alleen christenen stellen die vragen, ook veel niet-christenen. Je komt het in het publieke debat ook nog wel eens tegen, hè? Dat mensen eigenlijk vragen aan God stellen. Dan vaak wel in de zin van, als er een God is, vanuit de gedachte dat hij er waarschijnlijk niet is. Soms mooie vragen en ook vragen waar je stil van wordt. Actrice Monique van de Ven. Ja, als ik wat aan God zou mogen vragen, dan zou ik vragen, waarom moeten kinderen sterven? Ze heeft zelf een kind verloren. Zo'n vraag, daar kun je meekomen, dat snap je. Maar er zijn ook andere, cabaretier Joep van het Hek. Dan wordt het haast godslasterlijk. Nou, wordt het godslasterlijk hoe hij daarmee omgaat. Ja, als ik straks in de hemel kom en God waagt het om aan mij een vraag over mijn leven te vragen, dan zal ik zeggen, ik eerst. Want hij houdt God verantwoordelijk voor alle ellende in deze wereld. God die ter verantwoording wordt geroepen. Dat hoor je het ook vaak. Wat zou jij vragen in de stilte van de nacht, één op één, met Jezus? Nou ja, daar zit hij dan, Nicodemus. Hij heeft die plek. Inderdaad, in de nacht. Was dat omdat hij niet gezien wilde worden? Dat is wel de uitleg die je vaak hoort. Maar zeer de vraag, want Nicodemus staat toch niet bekend als iemand die erg bang is voor anderen. We komen op meerdere plekken in het evangelie tegen. Ergens verderop, dan komt er een felle discussie tussen de Joodse leiders over hoe ze nou met Jezus om moeten gaan. En dan neemt Nicodemus het voor Jezus op. Dan zegt hij, maar wacht even, Gods wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. En misschien nog treffender voorbeeld, als de Heer Jezus gestorven is en van het kruis gehaald wordt en hij moet begraven worden, dan lezen we dat Nicodemus daarbij komt helpen. Sterker nog, hij komt met een mengsel van mirre en aloë wel 100 liter. Je kunt natuurlijk zeggen, dat komt misschien door dat gesprek wat hij met Jezus heeft gehad. Nou, ik denk dat het niet zo'n hele bange man was. En rabbijnen waren ook wel gewend om lekker lang door te praten over het woord van God. Nachtelijke discussies over de inhoud van de Bijbel, dat was ze allemaal niet vreemd. Dus dat ze die rust en die tijd en die stilte en die koelte nemen om eens echt de tijd te hebben om van hart tot hart met elkaar te praten. Ik denk dat dat het plaatje is wat je achter die ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus mag zien. En het opmerkelijke is, Nicodemus vraagt niets. Eindelijk krijg je de kans en hij vraagt Jezus niets. En hij zegt wel wat, maar wat hij zegt is een belijdenis. Wij weten, zegt Nicodemus, dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Maar wat vindt u van dat gesprek tussen Nicodemus en Jezus? Om vanuit Nicodemus te zien, zo'n insteek is te kiezen. Als je met de Heere God praat, als je Jezus iets te vragen hebt, er ligt iets op je hart. Om dan eens te beginnen met zo'n belijdenis. Voordat we in discussie gaan, Heere Jezus, wil ik wel iets zeggen hoe ik u zie. Als iemand die van God gekomen is. Want alleen iemand die van God komt, kan doen wat u doet. Ook in onze vragen naar God. Soms ook onze worsteling met God. Dan kan het ook wel helpen om daar toch eens mee te beginnen. Ja, maar Heere, ik weet wel tegen wie ik het heb. Ik ben maar een klein mensje. En ik kan lang niet wat u kunt. En ik weet ook lang niet wat u weet. Maar ik zie dat u wel, met al uw goedheid en uw wonderen en tekenen, in deze wereld komt. In mijn leven wil zijn. En dan is verder praten over hoe dan. En wie bent u dan? En wie ben ik dan? Ik, mijn mens, ik met mijn vragen. U in uw grootheid. Opmerkelijk is het antwoord van Jezus op die belijdenis van Nicodemus. Amen, amen staat er in het Grieks. Dat betekent, vroeger werd het vertaald met voorwaar, voorwaar. Waarachtig, vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn van die kenmerkende woorden. Als Jezus echt iets wil zeggen wat erop aankomt. Waarachtig, voorzeker, ik zeg je. En dan zegt hij, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. En dan denk ik, ja, waar zou dat nou ineens vandaan komen? Want die Nicodemus, die belijdt de grootheid van Jezus in wonderen en tekenen. En dan switcht Jezus meteen een hele andere kant op. Alleen als je opnieuw wordt geboren, kun je het koninkrijk van God zien. Nou, is in ieder geval een spannende reactie. Dit wordt geen gesprek over koetjes en kalfjes. Dat is duidelijk. Het gesprek staat ook wel in een context. Als je de versen voor dit hoofdstuk leest, dan merk je dat de Heere Jezus toch ergens wel teleurgesteld raakt in de reactie van mensen op wie hij is. De Heere Jezus, inderdaad met zijn wonderen en tekenen, maar ook met zijn woorden, wil de mensen laten zien wie hij werkelijk is. En de mensen komen dan tot geloof, staat er. Door die wonderen en tekenen. Maar er staat er wel iets heel opmerkelijks bij. Dat Jezus, ik vertaal het even met mijn eigen woorden, geen cent geeft voor dat geloof wat op die manier ontstaat. Geloof in wonderen en tekenen van Jezus. Ja, het is heel begrijpelijk. Als jij genezen wordt door Jezus. Of je ziet dat anderen genezen worden. Als melaatsen worden gereinigd. Als demonen worden uitgedreven. Ja, dat maakt wel indruk natuurlijk. Maar het geloof dat daardoor ontstaat, Jezus prikt daar als het ware doorheen. Want Jezus voelt wel aan, ja, als ik zou stoppen met die wonderen, dan stort dat geloof ook zo weer in. Het is vaak wel schokkend als je dat ook bij mensen wel ziet. Hè, dat, je hebt wel eens van die verhalen van mensen die iets heel bijzonders hebben meegemaakt. God echt ingegrepen in hun leven. Maar daarna is leven ook gewoon weer verder gegaan. En er kwamen weer nieuwe zorgen misschien, en nieuwe vragen. En het geloof zakt ook weer weg. Jezus wil met deze Nicodemus een hele andere kant op. Net zoals die met die mensen die hij ontmoet, die wondergelovigen, ook een radicaal andere kant op wil. Natuurlijk, die wonderen en tekenen die zijn niet zonder belang. Want die zijn natuurlijk verbonden met dat koninkrijk van God waar Jezus het over heeft. Maar als je dat nou echt wil zien, echt wil begrijpen, als je nou echt wil snappen wie ik werkelijk ben, en ook wat nodig is in jouw leven, beste Nicodemus, beste mensen, en denk, het geldt net zo goed voor ons, dan zul je radicaal opnieuw moeten beginnen. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Nou, die Nicodemus, die begrijpt daar werkelijk helemaal niks van. Die zegt, ja, maar wacht eens even. Moet ik dan opnieuw in de schoot van mijn moeder ingaan om opnieuw geboren te worden? Het is haast een lachertje. Maar Jezus herhaalt het gewoon. Tenzij je wordt geboren uit water en geest, kun je dat koninkrijk van God nooit binnengaan. En dan spreekt die Nicodemus er ook op aan. Nog best wel pittig, hè? Ben jij een leider van Israël en snap je dit soort dingen niet? Denk eens door, Nicodemus. Dit moet jij toch ook weten. Als jij de mensen wil voorhouden hoe je met God moet leven, wat de toekomst voor de mensen is, hoe mensen in het reine met God moeten komen, dan weet jij dit soort dingen toch ook wel. Want helemaal nieuw was het niet wat Jezus hier brengt over dat opnieuw geboren worden. Ook in de rabbijnse discussies kom je dit als onderwerp tegen, opnieuw geboren worden. Ze betrekken dat wel erg op het aardse leven. Opnieuw geboren worden is als je ergens van afgeholpen wordt. Als je heel erg ziek was en je wordt genezen, dan zei de rabbijn, nou, dat is een soort wedergeboorte. Je staat als het ware weer opnieuw op in het leven. En ze voelt dat misschien ook. En als je bevrijd wordt, zoals David keer op keer bevrijd werd van achtervolging, van gevaar, en dat gevaar is weg, ja, dan begint je leven weer opnieuw. En ook de vergeving van zonden. Dat zagen de rabbijnen ook wel als nieuw leven, als wedergeboorte, als opnieuw weer tot leven komen. Als je zonden door God vergeven worden, uitgebeeld in die offercultus in het Oude Testament, in de tempel, dan zeiden mensen, het is alsof ik weer opnieuw mag beginnen. En dat was natuurlijk ook allemaal waar. Maar als Nicodemus nog wat doorgelezen had in het Oude Testament, dan was hij ook op een ander spoor gekomen. Het spoor dat die cirkel van opnieuw beginnen, maar toch weer in zonde vallen, van genezen worden, maar ook weer ziek worden, van bevrijd worden, maar zo ook weer slaaf zijn, door God beloofd wordt om door hem doorbroken te worden. Prachtig als je het leest in de profetieën van het Oude Testament. Ezechiël, dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Geest en hart. Wat van boven komt van God, geest. En het nieuwe leven gesymboliseerd door een nieuw hart. Daar heeft Jezus het over. En zij zullen mijn volk zijn. En ik zal hun God zijn. En ook op andere plekken komt u deze belofte van God tegen. En als Jezus dan met die Nicodemus probeert verder te komen en dan zegt, ja, bekijk dat nou eens eventjes vanuit wat je al weet. En ook van wat je ziet gebeuren om je heen. Opnieuw geboren worden uit water en geest, zegt Jezus. Denk je misschien, nou wordt het nog ingewikkelder. Eerst snapt Nicodemus al niet dat hij opnieuw geboren moet worden. En nu moet hij opnieuw geboren worden ook nog eens uit water en geest. Maar is dat nou niet precies wat de Heer al in Ezechiël heeft aangereikt? Johannes de Doper trad op. De dagen voor Jezus. Nicodemus zal het allemaal gezien hebben. Tallozen liepen uit, heel Jeruzalem. En ze werden gedoopt. Teken van nieuw leven. Afwassing van zonde. Reiniging en vergeving. Het oude leven achter je laten, dat is inderdaad opnieuw geboren worden. En dan die geest die Jezus noemt, waarvan Jezus zegt, en dat is zoiets wonderlijks, die heilige geest die dan in je leven komt. Je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die heen gaat. Hij is als de wind, je voelt hem, maar je ziet het niet. Het Hebreeuws heeft voor wind en geest hetzelfde woord, één woord, ruach. Net als het Grieks van het Nieuwe Testament, pneuma, geest, wind. Maar als de geest in je leven komt, zoals God dat beloofd heeft, dan gaat er wel iets veranderen. Dan waait de boel wel door. En dan komt je leven wel een andere richting in, een ander spoor op. Nou Nicodemus, dat moet bij jou gebeuren. Dat moet bij al die wondergelovigen gebeuren. En broeders en zusters, En dat moet ook in het leven van ons gebeuren. Wedergeboorte, nieuw leven. Het oude blijft achter. En Gods geest vervult ons leven met het nieuwe. Reiniging en verandering. Bekering en vernieuwing. Ze zijn beide nodig. En Jezus zegt tegen Nicodemus, als dat niet gebeurt, dan zul je niets begrijpen van wie God is. Dan zul je zijn koninkrijk nooit binnengaan. Dan zal er in deze wereld nooit iets veranderen. Blijft alles bij hetzelfde. Dan is de zaak verloren. Duister en donker. Jezus steekt hiermee door tot de kern van de Bijbelse boodschap zoals wij die ook kennen. Voor ons is dit denk ik niet heel erg nieuw. Dat ze Jezus nodig hebben. Dat ons oude leven achter ons moet. En dat we het nieuwe leven in Gods koninkrijk binnen moeten gaan, geleid door zijn geest. Prachtig hoe dat in de doop, zoals wij die kennen, ook wordt gesymboliseerd. Die afwassing van zonde en die belofte van God, tot en met de belofte van de geest aan toe. Maar het moet wel gebeuren. En hoe dan? En misschien zegt u of jij wel net zoals die Nicodemus, Heere, en toch snap ik het niet. En toch pak ik het niet. Want hoe krijg ik daar nou grip op met mijn eigen denken, met mijn eigen vragen en met mijn eigen doen en laten? Maar het is mooi dat de Heer Jezus dan heel die conversatie over wedergeboren worden en over water en geest en nieuw leven en wedergeboorte helemaal op zichzelf gaat toepassen. Alsof Jezus Nicodemus wat tegemoet wil komen en misschien ook u en jou en mij en zegt, als je dat nou moeilijk vindt om dat te pakken te krijgen, kijk dan naar mij. Kijk nou eens naar wie ik werkelijk ben. Want God had deze wereld zo lief. Deze wereld en jou en mij, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je hoeft alleen maar naar Jezus te kijken. Je hoeft hem nog geen vraag te stellen. Maar hem alleen maar aan te zien in zijn liefde voor u en voor jou en voor mij. Hoe hij zijn hemelse heerlijkheid aflegde. Een mens werd met kerst bij stilgestaan. Zijn klein kindje, kwetsbaar. De hele wereld kon over hem heen vallen. Geen verweer. Zo lief had hij deze wereld. Ons mensen. En vanuit God de Vader gezien. Wat een liefde. Dat je je enige geboren zoon geeft in deze wereld. Waarvan je weet, ze zitten niet op hem te wachten. Ja, als hij wonderen en tekenen doet. Maar als het op echte bekering aankomt, vergeet het maar. Ze zullen hem verwerpen. Ze zullen hem vreselijk mishandelen. Ze zullen hem tot spot aan een kruis hangen. En hem recht in zijn gezicht uitlachen. Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf maar redden. Natuurlijk, voor de Heere Jezus. Wat zal dat met hem gedaan hebben? Maar wat zal het ook met onze hemelse Vader gedaan hebben? Die dat allemaal moest aanzien. En toch bij zichzelf wist. Uit liefde voor die mensen heb ik toch dit gedaan. Uit liefde voor deze wereld ben ik zo ver gegaan. Dat dit allemaal over mijn geliefde zoon heen komt. Het is alsof Jezus tegen Nicodemus en tegen ons wil zeggen, al begrijp je er helemaal niets van, wat ik van je vraag. En dat wedergeboren worden, dat heb je natuurlijk ook niet zelf in je vingers. Maar kijk naar Jezus. En Jezus vertelt het hem ook. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden, zoals Mozes in de woestijn die slang. Prachtige referentie, hè? Die geschiedenis van Mozes en die koperen slang. En ieder die gebeten was, door die slangenplaag die de Heere op die Israëlieten had afgestuurd voor een ongeloof en een ontrouw. Ieder die gebeten was door die slang, die was ten dode opgeschreven. Giftige slang, kansloos. Die hoefde maar te kijken naar die koperen slang. En je had het leven. En je werd bewaard en behouden. En zo zegt Jezus tegen Nicodemus, zo zal het ook met mij zijn. Je hoeft straks maar te kijken hoe ik daar hang aan dat kruis. En deze donkere wereld is niet langer jouw wereld. Maar je zult in het licht wandelen. En je zult eeuwig leven hebben. Geloof je dat? En Jezus legt zo in dat leven van die Nicodemus zichzelf helemaal neer. En wat zou je vragen als je één op één met Jezus op een dakterras ergens in Jeruzalem zou zitten? Nou, je mag hem alles vragen. Ik denk dat je dat ook moet blijven doen. En leg ook je zorgen en je verdriet bij hem neer, elke dag weer. Maar belijd ook, Heere Jezus, wat ben ik dankbaar dat u mij zo lief heeft gehad, dat u dit allemaal voor mij wilde doen. En Heere Jezus, wat ben ik dankbaar dat ik zo'n hemelse Vader heb, die zo vol liefde naar deze wereld kijkt. En ja, Heere Jezus, dan wil ik ook mijn leven, zoals ik dat tot nu toe heb geleid, dan wil ik uit weg doen wat niet is naar uw wil. En help mij om met u te leven. Geef mij uw geest, die ik zo nodig heb, om ook echt de richting te gaan die u mij wijst. Zo is het eigenlijk niet eens zo vreemd dat Nicodemus niet met een vraag, maar met een belijdenis komt. Want uiteindelijk, niet onze vragen zullen altijd beantwoord worden. En niet onze vragen zullen helder maken wie God werkelijk is. En niet onze vragen passen ook altijd bij wie hij is, maar wel zijn liefde zichtbaar geworden in het geven van zijn zoon. Als je dat ziet, heb je alles. Als je in hem gelooft, ben je gered. Amen.